Wij waren gebleven in Jeremia 31, vers 6. Want er zal een dag zijn waarin de hoeders op Efraïms gebergte zullen roepen: maak u lieden op en laat ons opgaan naar Sion, tot de Heere onze God. Want zo zou het zijn als eenmaal dat nieuwe verbond aanbreekt, dat letterlijk pas zo genoemd wordt trouwens in vers 31 feitelijk, maar staat inderdaad in mijn Bijbel al boven vers 2, het nieuwe verbond. Het meest opmerkelijke van de verzen die wij besproken hebben inmiddels is dat gesproken wordt niet over Juda. Althans, nog niet, maar met grote nadruk wel over Israël. Zijn er de 10 stammen? En dat is te meer klemmend omdat Jeremia zelf, dat wil zeggen de profeet, leefde onder de 2 stammen nadat al meer dan een eeuw tevoren, ruim meer dan een eeuw tevoren, Israël in ballingschap was weggevoerd. En dus moeten de namen van Samaria en Efraïms gebergte uit de voorgaande verzen dan toch wel een beetje vreemde indruk gemaakt hebben op de Joden. Als zij tenminste meteen toen Jeremia deze woorden schreef en misschien sprak, ze deze woorden meteen gehoord hebben. Want er blijkt dat wij dus hier uitspraken vinden die rechtstreeks betrekking hebben op het andere volk. Dat is niet zo heel bijzonder overigens, want dat komt hier in Jeremia wel vaker voor. En andersom komt het voor in Ezechiël, waar Ezechiël zich bevindt onder de 10 stammen en bij gelegenheid en ook met nadruk spreekt over de 2 stammen, over Judea, Jeruzalem en zo verder. Het betekent gewoon dat die 2 huizen van Israël wel degelijk bij elkaar horen en dat de algemene beloften van God met betrekking tot de Messias en zijn zegeningen, daaronder versta ik dan niet alleen het koninkrijk, maar ook het nieuwe verbond, dat het wel degelijk bestemd is voor de beide huizen van Israël, in tegenstelling tot wat dikwijls gedacht wordt, dat die 10 stammen zijn afgevallen van het hele verhaal. Ook in de kringen wil ik ten uitkom, zal ik maar zeggen, want daar denkt men ook maar vaak, dat is maar een heel klein groepje. En in de toekomst zal het alsnog aan Juda worden toegevoegd, maar verder heeft het geen betekenis. En dat is een misverstand, omdat de Bijbel in dat verband nou juist spreekt over een enorme menigte. Zij het dan een gelovig overblijfsel, maar niettemin een menigte. In tegenstelling tot Juda, waar niet zoveel van overblijft. Maar toe maar weer. Wij moeten weer de draad opnemen. Ik heb er vorige keer op gewezen dat het woord hoeder uit vers 6 rechtstreeks samenhangt met het begrip Nazareth, Nazarim. Het is in ieder geval een synoniem daarvoor, zodat je bij die hoeders dan toch meteen moet denken aan Nazareth en dus aan de Heer Jezus. En ik wijs er maar op dat ook in nieuwtestamentische tijd de gelovigen, dat wil zeggen de volgelingen van de Heer Jezus, bekend stonden als Nazarenen. Ik denk dat ik u verwezen heb naar de naam van een gebied binnen Petra, dat heet El Nazar. Dat wil zeggen, dat is genoemd dus naar die christelijke vluchtelingen van Joodse huizen die uit Jeruzalem, vluchtend voor de Romeinen, zich in Petra gevestigd hebben, in overeenstemming met enige Bijbelse aanwijzingen dienaangaande, overigens. Maar dat terzijde. Maar het heet niet voor niks El Nazar. Hoeders op Efraïm gebergte zullen roepen: maak u lieden op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heer onze God. En hoe moeilijk het misschien dan toch ook is, ik wijs er dan toch maar op dat we uitdrukkelijk vermeld vinden in het Nieuwe Testament in elk geval, dat wij als gelovigen zijn gekomen tot de ontastelijke berg, namelijk tot het hemelse Sion. Het hemelse Jeruzalem heet het trouwens. Maar het ontastelijke Sion, het hemels Jeruzalem, dat ons aller moeder geacht wordt te zijn, dat was respectievelijk Hebreeën 12 en Galaten hoofdstuk 4, waarbij wij er toch niet onderuit komen. Ik spreek vanuit dispensationalistische achtergrond. Wij komen er toch niet onderuit om vast te stellen dat die uitdrukkingen over Sion en Jeruzalem wel degelijk ook een overdrachtelijke betekenis hebben in de Bijbel. Want hoezeer je dan ook hecht aan een letterlijke uitleg, het neemt niet weg dat gewoonlijk, en hier zeker, achter die letterlijke uitleg of interpretatie, of hoe je dat maar noemt, toepassing, dat daarachter wel degelijk een geestelijke steekt. En als hier dus staat, maak u lieden op en laat ons opgaan naar Sion tot de Heere onze God, dan heb ik niet de minste moeite om te begrijpen dat er hetzelfde staat als bijvoorbeeld in Hebreeën hoofdstuk 10. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkaar aansporen en wat het maar was. Want indien wij willen zondigen, dan blijft er niks anders over dan een verwachting van schrikkelijk oordeel en toorn, vuur, de tegenstanders zal verslinden. Want die uitspraak uit Hebreeën 10, en het is met opzet dat ik hem niet opzoek, want ja, we moeten toch een keer door Jeremia heen. Maar die uitspraak in Hebreeën 10, die gaat over onze onderlinge bijeenkomst rondom de troon der genade. En die wordt geacht te staan in de hemel, maar die heet voor de gelegenheid daar in Hebreeën wel degelijk Jeruzalem en Sion. Beide termen zijn synoniemen natuurlijk, maar beide termen worden wel degelijk toegepast op het betere vaderland. Ik blijf er even bij Hebreeën dus, dat is Hebreeën 11. Worden wel degelijk toegepast op het betere vaderland dat ons als nieuwtestamentische gelovigen vooralsnog beloofd is. En daar gaat het maar om. En dat ik dat niet verzin, ach, staat geloof ik niet in onze bundel. Het houdt ergens een keer op, maar wij zongen dat vroeger. Hè? Wij trekken op naar Sion, de heerlijke stad, onze schats, enzovoort. Of we zongen op, waar gaat ons pad naar boven? Was dat Marieke van Dongerstoop die dat zong? Of die zus van die Spaargarens, wie het maar was. Opwaarts gaat ons pad naar boven, naar ons hemelshuis, enzovoorts. En in het algemeen hebben we nog een lied over Jeruzalem, Jeruzalem en dat soort dingen. En dat wordt toch ook op de hemel toegepast, traditioneel. En ik zou dat niet graag tegenspreken. Dat is inderdaad correct. Het probleem is niet, de fout is niet dat men het op de hemel toepast. De fout is dat men daarna verzuimt om het ook zijn aardse betekenis te geven. Het is de strekking van Hebreeën hoofdstuk, 12, was het, meen ik, ja, Hebreeën hoofdstuk 12, waar de vergelijking gemaakt wordt tussen Sinaï, wet, en Sion, genade dus logischerwijze. Of Sinaï, oude verbond, Sion, nieuw verbond, maar bovendien staat er, want het is een prachtig stuk, vind ik, ook uit literaire overwegingen gewoon, het is een dubbele tegenstelling, wij zijn niet gekomen tot het tastelijke Sinaï, maar wij zijn gekomen tot het ontastelijke Sion. En dat is dus de hogere, ontastelijke, de hogere toepassing van dezelfde oudtestamentische uitspraken, want daarop wordt uiteraard gezinspeeld. Beter, daarna wordt verwezen, want dat is nou eenmaal helemaal de aard van de brief aan de Hebreeën. Dat die dingen, ook zoals hier staan, ooit nog eens een keer letterlijk zullen worden toegepast. En dat inderdaad letterlijk Samaria, Efraïms gebergte, Sion enzovoort, dat er hersteld zal worden. Dat wil zeggen dat letterlijk al de stammen Israëls terugverzameld zullen worden. En overigens opnieuw ingedeeld zullen worden. Ja, dat is ook zo. Dat geloof ik ook. Dat is ook zo. Maar in afwachting daarvan leven wij in onze bedeling en vormen wij een gemeente van eerstgeborenen die op grond van het eerstgeboorterecht deel krijgen aan de hemelse toepassing van deze oud-testamentische beloften. En dat zeg ik nou niet voor het eerst. Ik bedoel, dat komt zo vaak aan de orde. En men zou zich dat hier herinneren. Zo zit dat nou eenmaal. Het blijkt trouwens ook uit wat nu volgt. Want daar wordt toch tamelijk uitgebreid, als ik het zo mag zeggen, verwezen naar de kwestie van dat eerstgeboorterecht. Zelfs als het niet genoemd zou worden, dan nog moet je bij Efraïm, het noemen van Efraïm, en dat was vers 6, moet je daar meteen al aan denken, hè. Dus op Efraïms gebergte zullen roepen, enzovoort. Wie is Efraïm? Het antwoord is de eerstgeborene onder de stammen van Israël. Dat gewicht hangt er altijd aan. Al was het maar omdat zijn naam dat ook betekent, want Efraïm betekent letterlijk een dubbele vrucht. In de praktijk verwijst het naar het dubbele deel van de eerstgeborene. Niet dat het zo vaak in de Bijbel genoemd wordt, het dubbele deel van de eerstgeborene. Maar het wordt dan toch een keer genoemd. En dan ook nog met grote nadruk. En daarnaast wijs ik hem erop dat als je dat niet begrijpt of niet ziet zitten, dan komt dat vermoedelijk omdat ze je dat op de lagere school allemaal niet hebben uitgelegd. Hoe dat zit met wat kijkt u me nou aan? Ja, dan hebben ze dat niet uitgelegd op de lagere school, hoe dat zit met erfrecht en wat voor verschillende vormen van erfrechten zo al bestaan of bestaan hebben in de loop van de geschiedenis. En één daarvan is deze. De kwestie van het dubbele deel voor de eerstgeborene enzovoorts. Eerstgeboorterecht trouwens is algemeen bekend. Laatstgeboorterecht trouwens ook. Die kom je niet zo vaak tegen, maar het bestaat ook. Vooral in verband met troonsopvolging. Heeft men in sommige delen der wereld heeft men dat wenselijker geacht. Want als de jongste zoon de vader opvolgt, dan betekent het dat er gewoon minder sprake is van opvolging in de loop der tijd. De jongste komt gewoon pas veel later. En dus is wat langer wachten op een troonopvolger. Dus ook wat voor te zeggen. Daar heb je niet zo vaak van doen met troonsopvolging. Waar nog bij komt de troonsopvolging dan dikwijls ook nog weer bestreden werd. En dan had je oorlog. Dus om dat te voorkomen, vermaak je de troon aan de jongste zoon. En zo gaat dat. Bestaat allemaal. Maar goed. Laat maar weer zitten. Maak jullie erop en laat ons opgaan naar Sion tot de Heere onze God. Er staat de verwijzing bij naar Jesaja 2, vers 2 en 3. Ja, dat is ook zo, maar er zijn veel meer schriftplaatsen die daarover spreken. Jesaja 50, vers 4 trouwens ook. En Zacharia 8 is ook altijd een aardige. Vanaf vers 20 van Zacharia 8. Want er staat gewoon dat de volkeren der aarde, niet alleen van Israël, de stammen Israëls, maar zelfs de volkeren der aarde zouden optrekken naar Jeruzalem eenmaal per jaar. Door een delegatie uiteraard. Om daarmee alsnog en bij vernieuwing de koning op de troon als zodanig te erkennen. En gebeurt ter gelegenheid van het Loofhuttenfeest en Grote Verzondag enzovoort. Dat zijn zo de voorschriften ook met betrekking tot de 1000 jaren. Hè? Dan gebeurt dat. Want de bedoeling is dat heel de wereld gericht wordt op, georiënteerd wordt op de troon van David, die dan hersteld is in Jeruzalem. Die troon van David lees je hier niet bij. Daar is een goede reden voor. Niet dat het sterk is wat ik nu zeg, want in het algemeen is het niet zo verstandig om iets te baseren op wat er niet staat. Maar soms valt het op dat er iets weggelaten wordt. En dan is het wel verstandig om het op te merken. Want van koningschap is kennelijk nog geen sprake hier. Maar wel, maar het staat er ook boven, waarvoor vriendelijk dank, maar wel van het nieuwe verbond. Begrijp me goed. Natuurlijk is er sprake van koningschap, maar ik bedoelde, er is nog niet sprake van een koningschap in Jeruzalem. Dat wacht op de bekering van Juda, maar over Juda gaat het ook helemaal niet hier. En het punt blijft dus dat terwijl dat koninkrijk hier op aarde nog niet geopenbaard wordt vanwege de struikeling van het Joodse volk, terwijl dat zo is, is niettemin toch wis en waarachtig wel het nieuwe verbond aangebroken. En het koninkrijk is opgericht, want de koning is gekroond. Het enige wat wacht naar voor de toekomst is de openbaring van dat koninkrijk. Maar daar gaat het hier nog niet over. En dus blijft het bij de overdrachtelijke betekenis vooralsnog. Laat ons opgaan naar Sion tot de Heere onze God. En niet naar David of de zoon van David, de Messias of iets dergelijks. Dat staat weer ergens anders, maar binnen deze context zou het dus ook niet gepast hebben. Het hoort hier niet bij. En dan gaan we maar gewoon verder naar vers 7. Want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde. Ja, en dan denk ik, dat moeten de Joden toch ook geweten hebben. Als je in die dagen bij wijs van spreken een brief zou hebben moeten bezorgen aan Jacob, waar lever je die brief dan af? Als je een fatsoenlijke postbode bent, tenminste. Bij Efraïm. Ergens bij de stam van Efraïm. Want in Efraïm en Manasse zou de naam van Jacob genoemd worden. Dat in deze, in die twee zonen van Jozef, zei hij, Genesis 48, dat in hen mijn naam genoemd worden. Zij erven het eerste geboorterecht en dus de titel. Ze waren de eerst aangewezen opvolger, om zo te zeggen. Kortom, de naam van Jacob past hier gewoon in het rijtje. Zie? En het moet als de Joden wel opgevallen zijn in ieder geval. Roep luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen. Wat is dat, hoofd der heidenen? Dat is gewoon een titel van Israël. Of van Jacob. Nou ja, de term die ik van huis uit heb meegekregen, ik weet nog steeds niet waar die nou precies vandaan komt, was die van Israël staat aan de spits der natiën. Tamelijk wijdverbreide term, in mijn jeugd althans. Hè, dat is natuurlijk al heel lang geleden inmiddels. Maar aan de spits der natiën. En spits is hetzelfde als hoofd. De punt. Hoofd. En natie is hetzelfde als volkeren en hier staat hoofd der heidenen. Dus ja, dat is wat het is. Maar dat is nou precies de inhoud van de positie van Israël als uitverkoren volk. Gewoon trok het volk uit de overige volken en zei, dat kan ik doen, al die volken zijn van mij, maar ik bevorder jullie tot mijn hoogst persoonlijke dienstknecht feitelijk. Ik geef jullie eerst geboorterecht onder de volken der aarde. En daarmee werd Israël geplaatst aan de spits der natiën. Ik gebruik de uitdrukking dus maar een keer. Hè? Aan de spits der volkeren. En hier wordt Jacob zo genoemd. Want Jacob is Israël. En als Israël staat het volk aan het hoofd van de volkeren. Ook onder de, kijk, onder de mensen bestaat rangorde. Ik weet het, dat mag niet meer. Dat is politiek incorrect. En D66 heeft het verboden. En ik weet niet wie allemaal, maar dat mag allemaal niet meer. Of zo. Maar het bestaat wel. Bij God in ieder geval. En in veel gevallen heeft dat nog van doen met erfrecht ook, blijkbaar. Dat is racistisch, dat mag ook niet meer. Maar vooruit maar weer, maar het bestaat allemaal wel. En onder de volkeren bestaat dat ook. En in elk geval in de rangorde der volkeren staat Israël bovenaan. Broeders en zusters, je mag het natuurlijk niet hardop zeggen, maar kijk, we kunnen toch wel eens even enige decennia terugstappen in de geschiedenis, dan is het geoorloofd. Hè? Hoe men daar vroeger over dacht. Hè? Dat wil zeggen in mijn jeugd. Hè? Dan mocht je die vragen nog stellen. Wat zijn zo de belangrijkste volken op aarde? En heb niet het Duitsers te zeggen, want dat mocht in mijn jeugd absoluut niet. Dus, hè? Wat zijn de belangrijkste volken onder de volkeren? Hè? Dan kom je eerst met de Joden. Die zijn ook het meest herkenbaar. Daarom zijn ze altijd de te kloppen man. U weet wat dat is, de te kloppen man. Dat is die ene waarvan iedereen weet dat hij de beste is. Maar die moet dus onderuit gehaald worden. Want als iemand anders nog omhoog wil, moet hij toch die eerste man zien te kloppen, hè? Hoe heet die schaatsen? Sven, hoe heet die jongen? Kramer, geloof ik, hè? Ja, dat is de te kloppen man, dat weet iedereen. En als hij niet eerste wordt in de wedstrijd, dan hoor je allerwege, hij heeft niet goed genoeg zijn best gedaan, hij vond het niet nodig, het was zo ook wel goed, want hij richt zich meer op, enzovoort. Zo gaat dat, hè. Maar hij is en blijft de te kloppen man, want iedereen weet, hij is de beste, toch? Ja, die had nog een andere Sven, maar dat was Rasmussen, maar dat was twijfelachtig. Maar dat was de kloppen man. En onder de volkeren, dat is het Joodse volk. En daarom is iedereen er tegen altijd weer, hè? Zo gaat dat. Zal dus per definitie vervolgd worden. En daarna laten we ze buiten beschouwing. Dat mag niet, maar we laten ze buiten beschouwing. Wat komt er daarna? Machtigste volk op aarde. Zijn de Angelsaksische volkeren bij elkaar als groep. Dat kan niet missen. Los van wat je ervan weet. Dat is zo. De blanken. Met excuses aan Obama. Hoewel, die wordt steeds blanker. Op zijn hoofd althans. Hè. Dat is net als broeder De Weger. Hè. Dat wordt steeds witter daarbovenop. Maar goed. Maar dat is nou eenmaal zo. Maar dat is het Bijbelse verhaal. God heeft ze daar geplaatst. Van oudsher. Het probleem is dat ook die volkeren in de praktijk diezelfde God die hen die positie gegeven heeft, die volkeren hebben hem losgelaten. Daarom loopt het ook fout. Dat is een heel makkelijke analyse van de situatie in de wereld, eigenlijk. Maar vooruit maar weer. Veel moeilijker is het ook niet, hoor. Men laat de Heer los en daarna gaat het dus logischerwijze fout. Maar het staat aan het hoofd der heidenen. Bovendien, ik had natuurlijk een veel kortere route kunnen nemen. En die blijft dan gewoon binnen de Bijbel en valt in het kader van de godsdienstvrijheid. Dus dan mag ik het zeggen. Er staat namelijk gewoon dat weliswaar ooit allerlei wereldrijken elkaar zouden opvolgen. Beginnen bij Babel, althans. Het verhaal is in die dagen vastgelegd, dus het begint bij Babel. Dat is Daniel 2. En daarna wordt dat rijk, die wereldmacht, die sterkste macht in de wereld, overgenomen door Meden en Perzen. En daarna door Grieken. Een beetje vrij begrip, maar toen maar weer, maar het heet zo. Het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. En wat ervan terecht kwam in de paar eeuwen daarna. De Seleuciden, de Ptolemeën. Maar, en daarna kwam het Romeinse Rijk enzovoorts. En dan heb je nog iets vaags wat geen naam meekrijgt. Maar dan, dat zijn die 10 tenen uit het beeld van Nebukadnezar, weet u wel. En dan valt tot mijn groot vermaak valt er een steen op die tenen. Enig sadisme vind ik hier wel gepast. Het valt precies op die extra ogen, zal ik maar zeggen. En de verklaring daarvoor is deze. Het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Nee, dat staat er. Daniel 2. Het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Nou weet ik wel dat de traditionele orthodoxe evangelische verklaring is. Die steen die is een type van Christus. Zonder handen afgehouwen en wat het maar was allemaal. En dat is ook zo. Maar er staat, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dat wil zeggen, die steen is de uitbeelding van het volk Israël. En als je die te breed vindt, dan wordt het gewoon, het is een uitbeelding van het Joodse volk. Maar dat maakt dan meer weinig uit, want Juda is natuurlijk de koninklijke stam van oudsher binnen Israël. Het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten, zodat het laatste wereldrijk, van meer dan 1000 jaar overigens, wat nogal lang is voor een wereldrijk ook, het laatste wereldrijk is een Israëlitisch wereldrijk. Het heet Israël. En dat in overeenstemming met Exodus 19, ik roep maar wat. Ja, het had ook Genesis 12 kunnen zijn, maar ja. Dat in overeenstemming met de roeping van Israël dus, als uitverkoren volk. Als koninklijk, er staat er, als koninklijk en priesterlijk volk. Dat wil zeggen, dat kan dan eigenlijk alleen maar onder het nieuwe verbond, en dat is ook zo. En het moet nog gebeuren. Maar niettemin, Israël, de Israëlitische volkeren, als ik dat zo mag zeggen, vormen samen het hoofd der heidenen. Hetgeen meteen belooft dat via dat Jacob uit vers 7... dat nieuwe verbond en dat koninkrijk dan dus toch ooit gevestigd zal worden over alle volkeren. Maar het moet ergens beginnen. En daar is nog steeds het wachten op. Smal genomen, wat de openbaring van het koninkrijk betreft, begint bij Juda. En zal zich uitbreiden over de volkeren der aarde in de wederkomst van Christus. En voor zover het iets breder mag en we gewoon spreken over het nieuwe verbond en de positie van Christus als de Messias uitermate verhoogd. Wel nu, dan begint het bij Efraïm, maar het is al lang geleden dat dat bij Efraïm terechtkwam. En dat heeft van doen met onze tegenwoordige bedeling. En daar gaat het allemaal over, hè? Hoofd der heidenen. Waarbij ik er dus in voorbijgaan dan toch maar weer eens op wijs dat de roeping, positie van de gemeente als deelhebbend aan Christus, de Messias, en als hebbend een hemelsburgerschap, een hemelse roeping tot koningen en priesters, dat heel die roeping en positie van de gemeente vast ligt, gewoon in de beloften die van oudsher gedaan zijn aan Abraham, Isaac en Jacob. Dat wil zeggen aan de aartsvaders. Daar is het de vervulling van. Staat daar niet buiten, maar het is een rechtstreekse vervulling van, zoals blijkt in het Nieuwe Testament, waar gemeentelijke waarheid uiteengezet wordt, maar onvermijdelijk ook gebaseerd wordt op de oudtestamentische profeten. Dat is zelfs het sterkste nog in de Paulinische brieven. Dat zeg ik tot ergernis van de ultradispensationalisten. Maar het is zo. Het is het sterkste in Efeze namelijk, als u mij vraagt. Daar wordt het meest verwezen naar het Oude Testament of andersom. Al wat daar in Efeze uiteengezet wordt, wordt zo zonder meer gebaseerd op oud-testamentische beloften of profetieën met betrekking tot Israël. Bovendien, men zou dan toch ook enig begrip ervoor op moeten brengen dat in brede lagen van het zogeheten christendom men zich sowieso eigenlijk alleen maar baseert op het Oude Testament. En men heeft daar zo zijn redenen voor. En die reden heb ik net genoemd. De reden is, de aanleiding is, dat nou eenmaal ook gemeentelijke waarheid van onze tijd, van na de opstanding van Christus, wis en waarachtig wel gebaseerd wordt op het Oude Testament. In de Bijbel zelf. Alleen het is er niet de uiteindelijke vervulling van. Het is slechts het begin van de vervulling daarvan. En dan nog op een hoger niveau. Maar het zit opgesloten in dezelfde woorden. En dat maakt het lezen van de Bijbel zo moeilijk. En voor zover het moeilijk is. Het heeft er in ieder geval toe geleid dat men zegt, met de Bijbel kun je alle kanten op. En dat komt omdat het inderdaad meerdere aspecten heeft, waarbij de een de ander niet uitsluit. Maar goed, roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege Jacob, vanwege het hoofd der heidenen, want Jacob staat aan het hoofd der heidenen. Doet het horen, lofzingt en zegt, o heren, behoud uw volk. Hebben jullie? Jacob is het hoofd der heidenen en hij is Ami. Hij is uw volk. Dat kan je van het Joodse volk in onze dagen niet zeggen. Want dat is zeer uitdrukkelijk lo-ami, namelijk niet Gods volk. Maar hier wordt gesproken over Gods volk, uw volk. Het overblijfsel van Israël. Moet je luisteren, ben je een eeuwtje nadat een staat verwoest, vernietigd is geworden onder de naam Israël. Je bent bij een afsplitsing daarvan, namelijk bij Juda. En dat dreigt ook in de modder te verdwijnen, om zo te zeggen. Want dat zo was het in de dagen van Jeremia. En dan doet Jeremia een uitspraak over verheug u Jacob, o Heere, behoud uw volk het overblijfsel van Israël. Dat moet toch een beetje Jood in gedachten gehad hebben. Waarom zegt die man niet behoud het overblijfsel van Juda? Want als de Heer het niet behoudt, dan gaan we naar de Babyloniërs. Toch? Stel het je voor hoe dat historisch was en hoe die woorden toen geklonken moeten hebben. Israël was wat anders dan Juda. En er zou gebeden moeten worden voor het behoud van Juda. En dat weet u, dat vroegen ze ook aan Jeremia. We hebben dat enige malen gelezen. En we hebben ook vastgesteld dat de Heer tegen Jeremia zegt, denk erom dat je dat niet doet. Bid niet voor dit volk ten goede, want ik zal u niet horen, et cetera, et cetera. En nou bidt Jeremia publiekelijk en zegt, behoud uw volk het overblijfsel van Israël. Het zal toch duidelijk zijn dat de man het dan toch primair over de 10 stammen van Israël heeft? Dat kan toch niet anders? Anders zou het in strijd zijn met de opdracht die hij van de Heer had ontvangen. Nou, dan heb je bij elkaar de termen. Overblijfsel van Israël, uw volk, hoofd der heidenen, en het is Jacob. Israël dus. Vers 8. Zie, ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden en zal hen vergaderen van de zijden der aarde. Hij is wel aardig, want de zijden der aarde, welke zijden zijn dat? Dat zijn vier hoeken der aarde, dat zijn de zijden, noorden, oosten, zuiden en westen. Waarom wordt dan het noorden eerst apart genoemd? Die is makkelijk omdat ze, althans in beginsel, aanvankelijk, oorspronkelijk, allemaal naar het noorden verdwenen zijn. Althans, voor zover het over land ging. Maar zelfs dan nog, voor zover ze over zee gingen, zijn ze nog grotendeels in het noorden terechtgekomen. Maar het idee is, ze zijn naar het noorden weggevoerd. Want de route van, laten we zeggen, Samaria naar Babel is hemelsbreed wel ongeveer recht naar het oosten. Die Babylonisch heette trouwens ook die van het oosten in de Bijbel. Dat is een van hun aanduidingen, een van hun namen, alhoewel men het dan helaas zonder hoofdletters schrijft in de vertaling. Maar de route, de weg, voert aanvankelijk naar het noorden. En nog een flink eind ook, hè? Want men volgt de dalen van de rivieren. Dat wil zeggen, men volgt in principe het Jordaandal naar het noorden en van daaruit volgt men het dal van de Eufraat. En zo lopen de oude handelswegen. Als het mee zit, heb je een kaartje in je Bijbel zitten, dus daar zal het wel op staan. Waar die handelswegen lopen en hoe ze heten trouwens, die wegen, staat er gewoonlijk ook nog bij. Nou ja, dus naar het noorden. In Zacharië vind je dat trouwens ook. Dan gaat het ook over het noorden steeds. Want daarin zijn ze weggevoerd, zowel de 10 als de 2 stammen later, omdat dat nou eenmaal de weg is. Naar het oosten liep geen weg, je had alleen noord-zuid en naar het zuiden gaat naar Egypte. Nou, liepen 2 wegen dan, maar vooruit. Maar het is noord-zuid in ieder geval. Maar ze zijn weggevoerd naar het noorden. Niettemin, zij zouden vergaderd worden van de zijden der aarde. Ze worden niet specifiek genoemd, die zijden. Maar ja, je leest vaak genoeg over alle volken waarheen de Heer u verstrooid heeft enzovoort. En soms ook inderdaad van de vier hoeken. Dat is ook zijde trouwens. De vier zijden der aarde enzovoort. Dus dat mag geen probleem zijn. Het impliceert bovendien dat er nogal wat tijd tussen zit. Want het impliceert dat er tijd zit, dat er een tijd is waarin die volkeren die hier bedoeld worden, zich verspreid hebben over de aarde. Na hun wegvoering. Kortom, eerst naar het noorden, maar daarna verstrooid geworden in alle richtingen. Onder hen zullen zijn blinden en lammen. Ze zullen vergaderd worden van de zijde der aarde. Mijn tante zong, zei, want we hadden het nou toch over liederen. Zij worden verzameld uit ieder land, één voor één. Dat gaat over de... staat in Johannes de Heer, geloof ik. Gaat over de roeping van de gemeente in onze dagen. En één voor één verdwijnen ze naar de hemel. In het lied lichamelijk dus. Maar overdrachtelijk vind ik het nog een veel belangrijker waarheid, uiteraard. God verzamelt zich zijn gemeente uit de volkeren. Maar het gebeurt via Israël. Dat is onze dagen. Maar daar word ik naar verwezen. Ik zal ze aanbrengen uit het land van het noorden. Zal duidelijk zijn waar ze heen gaan. Naar Sion namelijk. Uit vers 6. Naar de Heere, onze God. Naar het hemels Jeruzalem, logische wijze. Maar waar komen ze vandaan? Uit het land van het noorden en van de zijden der aarde. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. Je vraagt je af of er ook mensen zijn die gewoon kerngezond zijn. Het antwoord is ja, waarschijnlijk wel. Maar ik houd het erop dat het ook niet gaat over letterlijk blinden, lammen, zwangeren en barenden tezamen. Maar dat het gaat over overdrachtelijk. Nou ja, en daarna krijg je de connectie met het Nieuwe Testament. Ik zal het niet lelijk. Ik wou bijna lelijk gaan doen en zeggen, moet ik jullie dat allemaal voorkouwen? Nee, dat moet ik niet. Maar nu ik hier sta, moet ik dat wel doen. Ik moet het wel uitleggen. Dat is dit. Dat als je in het Nieuwe Testament terechtkomt, in de aanloop dus naar de Nieuwe Verbond, dat binnen afzienbare tijd zou aanbreken in de opstanding van Christus, dan doet de Heer tekenen die niemand kan doen zo God met hem niet is, zei Nico. En daar had hij gelijk aan. In Johannes 3. Maar bovendien, het zijn niet maar wonderen, hoewel het dat zijn, maar het zijn tekenen. En die tekenen werden gedaan aan letterlijk lammen en blinden en wat het allemaal maar was. En in ieder geval, het was... het waren allemaal klanten van de sociale diensten, van de volksgezondheid en wat het maar was. Kortom, ze waren allemaal hulpbehoevend. En liepen de deur plat bij de instanties die daar dan voor zijn. Dat is het eigenlijk, dat weet u toch? En dan nog notoren zondaren, zoals daar zijn hoeren en tollenaren. En die mankeren echt wat hoor, die lui. Hè? Nou ja. Maar die vind je dus in het Nieuwe Testament. En de Heer doet daar zijn tekenen aan. En zodanig dat men het irritant vond. Hè? De man gaat alleen maar om met hoeren en tollenaren. En dat soort dingen. Nou ja. Ja, waar het over gaat. Ik zou u natuurlijk even moeten laten zien Matteüs 15. Matteüs hoofdstuk 15. Want heus die tekenen die de Heer deed en de gelijkenissen die hij sprak en wat het maar was, hadden echt fundamenteel slechts één doel, namelijk te verwijzen naar het Oude Testament. Dat wil zeggen, oudtestamentische uitdrukkingen, uitspraken in herinnering brengen bij de Joden. Hetgeen dan toch zeer problematisch bleek, omdat ze dat helemaal niet kenden. Hè? Maar in Matteüs 15 zijn wij bij vers... even kijken, bij vers 30, waar staat in vers 29... Jezus vandaar vertrekkende kwam aan de zee van Galilee en klom op de berg en zat daar neder. Zal u gedacht zijn hoeveel bergen er zoal zijn in de omgeving van Galilee en de Galische Zee. Dat heette ook soms de Friese Zee, maar ik prefereer toch de Galische Zee. De Noordzeezuster, ja, hem het over, ja. Hier in West-Europa, bij die zee, zal u gedacht zijn hoeveel bergen daar zijn die herinneren aan het werk van de Heer die geacht wordt daar geweest te zijn, dan wel wiens evangelie geacht werd daar gepreekt te zijn. Daarom heten ze ook allemaal Mont Saint-Michel en St. Michael's Mount en hoe dat allemaal heten mag. Gewoonlijk genoemd naar Michael en daarna zijn er nog een paar andere namen die ermee geassocieerd worden. Maar het is het oude beginsel. Dus je plaatsen moet aanwijzen waar oorspronkelijk hier in West-Europa het evangelie werd gepredikt. Dan ben je heel gauw op een berg, hoor. Ja, en dat is niet voor niks. Ik kwam aan de zee van Galilea en klom, want Galilea en de berg in Galilea zijn een beeld van Gallië. Dat weet u langzamerhand. Het land van de Galliërs bij genaamte Kelten. En je bent hier in West-Europa waar de tien stammen hun centrum hadden in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Dat is het verhaal in het kort. En dan staat er, en vele scharen zijn tot hem gekomen, hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen en vele anderen. En wierpen ze voor de voeten van Jezus en hij genas dezelfde. En het is in het kort het verhaal van de eerste eeuwen van onze jaartelling, waarbij het evangelie gepredikt werd hier in Europa en waar vervolgens allerlei volkeren verzameld werden in het in de grote volksverhuizingen verzameld werden hier in Europa en hier werden ze gekerstend, heet dat. Dat staat gewoon in de geschiedenisboekjes. Nou, niet zo in één zin als ik het nu zeg, maar zo is het wel gegaan. Als je bij elkaar optelt en zo kort mogelijk moet zeggen, het evangelie kwam hier naar West-Europa en al die volkeren verzamelden zich ook hier in West-Europa. Inclusief de Picten, ja. Dat is het nieuwste boek van Asterix, ja. Ze zei tegen mij de Picten, maar goed. Ik dacht van de Skieten. Nou ja, het maakt niet zoveel uit, want Picten zijn Skieten, overigens. Ik ben een oorspronkelijke naam kwijt, want ze worden Picten genoemd vanwege de pictures, de plaatjes, de tatoeages. Ze beschilderden zich. Ik ben hun oorspronkelijke naam nou weer kwijt. Dat is jammer, want het was de naam van een van de kleinzonen van Jacob. Uit de Bijbel dus. Maar ben ik nou weer vergeten. Hoef ik hier niet over te spreken. Goed. Kreupelen, blinden, stommen, lammen en vele anderen. Misschien niet letterlijk, maar overdrachtelijk wel. Heidenen die problemen hadden om in het leven te blijven. Die problemen hadden, existentiële problemen heet dat. Om zich staande te houden als mens en als volk. En ze werden hier verzameld en geconfronteerd met de Messias van Israël. Dit is een mooie, zo, dit vers. Vers 31, alzo dat de scharen zich verwonderden, ziende de stommen sprekende, de lammen gezond, de kreupelen wandelende en de blinden ziende, en zij verheerlijkten de God van Israël. Precies. Nou, dat is wat in onze bedeling gebeurd is en wat de bedoeling was. En ik wijs er maar op dat je niet alleen de Heer Jeremia 31 vers 8 maar leest over blinden en lammen en wat het maar was allemaal. Hè. Met name ook in Jesaja vind je die termen terug. Ook andere plaatsen. Altijd als verwijzing naar nieuwtestamentische dan wel Messiaanse zegeningen. Want de Messiaanse zegeningen zouden in eerste instantie bij dit soort volk terechtkomen. En dat betreft primair de tien stammen van Israël. Inclusief de hoeren en tollenaren trouwens. Maar daarna sla ik nog even een paar bladzijden om naar hoofdstuk 21. Matthäus 21. En er kwam vers 14. En er kwamen blinden en kreupelen tot hem in de tempel en hij genas dezelfde. Wanneer? Nou, na de zogeheten intocht in Jeruzalem en de daarmee gepaardgaande tempelreiniging. Tempelreiniging is ook een teken wat de Heer deed. Hè. Het is een uitbeelding, inderdaad, van het aanbreken van het nieuwe verbond. Weg met de oud-testamentische dienst. Er komt wat nieuws voor in de plaats. En wat er dan meteen daarna vermeld wordt, is blinden en kreupelen. Dit is de verkorte versie daarvan, hè? Blinden en kreupelen. Maar laat ik u ook eens lezen. Lucas 14 is dat. Lucas 14. Waar wij in vers 15 terecht zijn bij de gelijkenis van het grote avondmaal. En u weet toch waar een gelijkenis over gaat, hè? In het algemeen. Gelijkenis valt altijd binnen het kader, ergens binnen dat kader van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Toch? Dus het gaat altijd op een of andere manier over onze bedeling waarin dat Koninkrijk van Christus nog niet openbaar is, maar de zegeningen van Christus wel degelijk gegeven worden aan een ieder die gelooft. Daar moet de gelijkenis dus over gaan. Dus over het ongeloof van het Joodse volk enerzijds, en er anderzijds de verzameling van de gemeente. Anderzijds, dat wil zeggen in onze bedeling der verborgenheid enzovoorts. Hè? Daar gaat het over. Een beetje op voorhand. Hè? En dan staat er, vers 15, als een van degenen die mede aanzaten deze dingen hoorden, zeide hij tot hem, zalig is hij die brood eet in het koninkrijk gods. Want af en toe moet je speechen als je aan een maaltijd aanzit. Hè? Dus die man die zegt ook eens wat. Hè? Zalig is hij die brood eet in het koninkrijk gods. Ja, maar hij zeide tot hem, want de vraag is, wie zit er dan aan in het koninkrijk gods eigenlijk? En hij zei tot hem, een zekere mens, iemand, bereidde een groot avondmaal en hij noodde er velen. En hij zond zijn dienstknecht uit ten ure des avondmaals om de genoden, die dus in vers 16 al genood waren, dus die hadden al zo'n convocatie ontvangen. U weet wel, er staat dus een regeltje onder bij verhindering, alsjeblieft even afzeggen. We willen toch weten waar we op moeten rekenen, enzovoorts. Maar ze waren genodigd. Maar als het één keer zo laat was, ten uren des avondmaals, zond hij zijn dienstknecht uit om de genoden te zeggen, komt, want alle dingen zijn nu gereed. En ze werden geacht te weten waar het over ging, uiteraard. Hè? Ze waren genodigd, maar nu stond het eten op tafel, om zo te zeggen. Ja. En zij begonnen allen zich eendrachtelijk, let op, collectief, hè. Zij begonnen allen eendrachtelijk, dat is twee keer hetzelfde. Dat betekent twee keer dat het gaat over de gezamenlijke genodigden. Als één categorie. Zij begonnen zich allen eendrachtelijk te onschuldigen. De eerste zei tot hem, ik heb een akker gekocht en het is nodig dat ik uitga en hem bezie. Ja, redelijk argument, hè? Ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En de ander zei, ik heb 5 juk ossen gekocht en ik ga heen om die te beproeven. En ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei, ik heb een vrouw getrouwd en daarom heb ik wel wat anders aan het hoofd. Vers 20. Kortom, en daarom kan ik niet. Ja, oké, dat zei ik. En dezelfde dienstknecht, wedergekomen zijnde, boodschapte deze dingen zijn heer. Nou ja, en dan weet u toch, hè. Romeinen 3, wat is het? Al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongeloof het geloof van God teniet doen. Dat zij verre. Kortom, de maaltijd was gereed gemaakt, de genodigden waren genodigd, en toen het één keer zover was, Wij leren zelfs soms dat ze er zo lang op hebben moeten wachten op de komst van de Messias en op dat nieuwe verbond. Maar toen het één keer zover was, bliefden ze het niet. Hadden ze andere dingen aan het hoofd. Hadden ze excuses. Gaat dan de maaltijd niet door? Het antwoord is, ja, die gaat wel door, maar met andere genodigden. Noem nog zo'n voorbeeld. Wat dacht u van de boze wijngaardeniers? Is ook zoiets. Het kwam niet goed met die wijngaardeniers. Die leverden hun vrucht niet op, of in, of hoe het maar heten mag. En toen werd gezegd, nou ja, die wijngaard die laat ik toch in stand, maar die gaan we verhuren aan een ander volk dat wel zijn vrucht voortbrengt. Nou ja, het is een beeld van het koninkrijk, staat erbij, en het zal gegeven worden aan een ander volk dat wel zijn vrucht voortbrengt. Toen wil zeggen, de categorie wordt vervangen. En wie die genodigden zijn die niet wilden, ja, dat weet u toch. Ik bedoel, dat is het Joodse volk uiteraard. Die wilden niet. Nou ja, ze waren wel genodigd, maar toen het puntje bij paaltje kwam, ze hadden niet afgezegd, denk ik, hè. Dus ja, ze waren daarvoor bestemd, maar ze kwamen niet. Doe nog zo'n voorbeeld. Nou, vader had twee zonen, is ook een gelijkenis, dus dat mag, hè. Vader had twee zonen en hij zei, ga heen en werk in mijn wijngaard. En die ene die zei, ja, maar ik deed het niet. Nou, wat dan? Nou, het kwam toch goed met de wijngaard, want er was een andere zoon, die had weliswaar nee gezegd, maar die deed het wel. Dat is toch hetzelfde verhaal? Nou ja, en de komende week dan mag u er nog een paar bij zoeken in de Bijbel. Er zijn er genoeg van die naad. Nou goed, dan gaan we hier verder. Ze gingen dus niet. Ze waren weliswaar genodigd, was voor hen bestemd, was voor hen klaargemaakt, maar ze deden niet. Toen werd, vers 21, derde regel, toen werd de heer des huizes toornig en zeide tot zijn dienstknecht, ga haastelijk uit in de straten en wijken der stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hierin. En de dienstknecht zeide, heer, het is geschied gelijk gij bevolen hebt en nog eens een plaats. En de heer zei tot de dienstknecht, ga uit in de wegen en heggen en dwing ze in te komen opdat mijn huis vol worden. Want ik zeg jullie dat niemand van die mannen die genood waren mijn avondmaal smaken zal. De genoden niet, maar daarna eerst de armen, verminkten, kreupelen en blinden. En toen was er nog plaats over. En toen was iedereen welkom. In die volgorde. En zo werd het huis dus alsnog vol. Opdat mijn huis vol wordt. En dat is de gang van zaken geweest. De genoden, dat is het Joodse volk. En u begrijpt, tenminste, ik heb dat laatst ergens gezegd. Misschien was dat hier, dat weet ik niet meer. Maar het is bloedserieus. Ik heb van jongs af aan altijd gedacht, dat is wel een leuk verhaal over de Joden die dan niet wilden. En daarna ging het naar de heidenen. Maar had dan niet eerst het evangelie nog gepredikt moeten worden aan die andere 10 stammen van Israël, waar ze dan ook wezen mogen? En toen wist ik dat nog niet. Want dat hebben ze me niet verteld op de lagere school, zal ik maar zeggen. Maar iets in die leeftijd, dan moet je, was dat. Dacht, ja, dat is een beetje raar. Die andere 10 stammen zijn ook nog ergens. Dus, en te zeggen dat Israël ongelovig was, omdat de Joden ongelovig zijn, je zou het dan toch eerst nog moeten prediken aan die 10 stammen van Israël, toch? Nou ja, dat is dus ook inderdaad gebeurd, maar dat zijn die lammen, blinden en kreupelen. Die stommen, weet u nog? Maar dat weet u misschien niet. Hosea 4. Dat volk zou. Dat gaat over de 10 stammen. De heer zei. Hoe staat het in de vertaling? Er staat: mijn volk. Gaat de grond. Wat staat het? Mijn volk wordt uitgeroeid. Omdat het zonder kennis is. Ja, dat hebben de vertalers ervan gemaakt. Maar er staat: mijn volk zal stom worden. Zal nietszeggend worden. In de breedste betekenis van de term, het volk had niks meer te zeggen en deed dat dus ook niet meer. En in plaats van als priesterlijk volk het woord van God te prediken, werd het uit het priesterambt ontslagen, omdat het geen kennis had, staat er in Hosea 4, zei ik. Ja. Het werd dus afgesneden uit het priesterambt en het is een volk van stommen. Die het recht op het leven verloren hadden en die zich toen maar op eigen houtje moesten zien te redden. En daar kwam niet zo geweldig veel van terecht, hoor. Nou ja, in elk geval, die lammen en blinden en kreupelen zijn een uitbeelding van die 10 stammen van Israël. Dat wil zeggen, de genoden kwamen niet, de 2 stammen niet, maar de 10 stammen wel. En daarna nog veel meer. En ze worden ook apart genoemd, hè. Uiteindelijk is het, ga uit in de wegen en heggen en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol wordt. Ik vind het wel komisch hoe het er staat, dwingt ze in te komen. Want de dit zijn geen goede teksten met betrekking tot hoe men zou evangeliseren. Wij kunnen niet mensen dwingen om in te komen. Maar het is natuurlijk toch wel aardig dat de kerstening in de wereld, onder de volkeren, wel degelijk gepaard ging met enige dwang. Ik bedoel niet noodzakelijk met één militaire dwang, de dwang van het zwaard, maar wel, die was er bij gelegenheid ook. Ja, ik weet het, ja, natuurlijk. Was er soms ook. Maar in het algemeen, het was ook de druk van de omstandigheden. Men moest wel. Er zat weinig anders op. Als je je hoofd boven water wilde houden in de samenleving, zal ik maar zeggen, zat er weinig anders op dan dat je inderdaad aansloot bij het christendom. Ik zeg het wat ongelukkig nu, maar dat doe ik met opzet. Dat is wel degelijk tamelijk dwangmatig gebeurd. Ik zeg niet dat het niet zonder overtuiging was, maar in geval van twijfel viel het dan altijd toch de christelijke kant op, om zo te zeggen. Ja, dat is toch een soort druk. Want deze uitspraken hier in Lucas 14 zijn niet aanbevelingen of illustraties van hoe men het evangelie zou prediken. Want dat betekent dat je het in de eerste plaats moet prediken aan zwakke, zieke en misselijke en bij de sociale dienst en waar dan ook maar. Sommigen denken dat wel, hoor, en doen dat trouwens ook. Maar dat is niet de instructie die hier staat. Dit is de vaststelling van hoe het zou gaan in onze bedeling. En inderdaad is met redelijke druk is het evangelie, dan wel het christendom, verspreid geworden onder de volkeren. Het is ook een bekend gegeven dat waar de druk wegviel, viel het christendom ook weer weg. De klassieke uitdrukking is, maar die leer je ook niet op de lagere school natuurlijk. De klassieke uitdrukking is, waar de Britse kanonnen verdwenen, verdween ook het christendom. Ik vind het een erg negatieve voorstelling van zaken, de formulering namelijk. Maar in essentie is dat juist, ja. En waar de Nederlanders verdwenen van Indonesië, verdween daar ook het christendom. Nou ja, op een enkele uitzondering, ja. Maar u weet, het is het grootste Mohammedaanse land ter wereld, toch? En u wil niet weten hoeveel er gepredikt is daar, hoor. Ontstellend. Echt. Uitgebreid. Ja, vanuit Nederland en vanuit Brittannië, logischerwijze, want het is een tijdje in Engelse handen geweest. Maar sinds de Oost-Indische Compagnie, en dat is echt lang terug, is daar het evangelie gepredikt, dan wel het christendom verspreid, om daar dan geen discussie over te hoeven hebben. Maar zo is dat gegaan, hè? Laat ik stoppen even, want een van mijn voorvaderen is nog bekend geworden als de apostel der Molukken, ben ik laatst achtergekomen. Die zijn leven wijde aan het zendingswerk op de Molukken, op Ambon. Ik vertelde laatst aan mijn zus, die met een Ambonees getrouwd is, dat die man, de Jozef Kam heette die, dat die man ook in de tijd heeft uitgevonden de samenzangbegeleiding op fluiten, die men zelf kon maken op Ambon. Dat schijnt daar nog traditie te zijn. Wat, zei mijn zus, die Ambonese gemeenschappen hier in Nederland, die doen dat nog steeds. Die nog steeds fluiten bij een soort bamboefluiten schijnt dat. Ik heb het nooit gehoord, een soort bamboefluiten enzovoort. Maar ja, ik ben er enigszins trots op, dus dat familie aangelegenheid geweest is. Maar hoe dan ook, ik ben tamelijk goed op de hoogte van wat er in de loop der tijd aan zending bedreven is in Indonesië. Dat is echt heel erg veel geweest, ja. Maar daar is inderdaad in de praktijk niks van over. En voor zover er nog christenen waren, zijn die nog zo wijs geweest, om persoonlijke redenen althans, zo wijs geweest om bij de onafhankelijkheid van Indonesië dan ook maar als den bliksem het land te verlaten. Want die zagen erbij hangen. Die zouden worden overgenomen door de islam. En de volgende fase wordt natuurlijk dat u en ik ook als de bliksem dit land gaan verlaten, omdat het overgenomen gaat worden door de islam. Tragische situatie eigenlijk, als je dat zo overziet. Maar vooruit maar weer. Ik hoop dat het beeld van die lammen en blinden en kreupelen duidelijk is. Uit Jeremia 31. Blinden en lammen, zwangeren en barenden vind ik ook wel leuk. Natuurlijk waren die er letterlijk, maar het blijft natuurlijk zo dat degenen die deel kregen aan deze Nieuwtestamentische zegeningen, die waren in het proces, zo heet dat, waren in het proces van voortplanting. Dat wil zeggen het proces van voortbrengen van nieuw leven. Die barenden en zwangeren komen wel vaker in de Bijbel voor. En het gaat altijd over dat er een nieuwe generatie, kortom nieuw leven, zou worden voortgebracht. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd, ook specifiek met deze volkeren. Maar ik bedoel het natuurlijk overdrachtelijk. Dat oude heidendom is verdwenen. En er is een heel nieuw leven, een heel nieuw cultuur uit ontstaan. Ik zou zeggen, kijk naar de eeuw, maar daar ben ik 40 jaar te laat, geloof ik. Hoe bestaan ze al zo lang? Net, hè? In de beginjaren van de evangelische omroep, waarin men dus ook culturele programma's moest uitzenden, wat geen problematisch was, want ze hadden alleen maar predikanten, dat wil zeggen evangelisten eigenlijk. Maar hoe brengen die cultuur? Dat is dingen die elkaar dikwijls niet verdragen. Maar toen hebben ze een hele serie uitzendingen gehad, gemaakt door Francis, zal hij wel geheet hebben, Francis Schaeffer, weet je dat nog? Er zijn ook boeken van en de serie heette Hoe zouden wij dan leven? De man was een soort cultuurhistoricus, of die gebreveteerd was, weet ik niet. Maar zo is hij de geschiedenis ingegaan, cultuurhistoricus. En die beweerde dat heel de westerse cultuur voor de volle 100% afkomstig is van het christendom. En dat het om die reden een christelijke cultuur kan heten. Niet omdat het nog zo christelijk is, maar wel omdat dat de oorsprong ervan is. En dat is volkomen terecht, want iedereen die zich met dat soort disciplines bezighoudt, weet dat van die oude heidense cultuur, voor zover die daar was, van de Skieten dan wel, van de Pikken, en van de Friesen, de Franken en de Saksen, dat daar helemaal niks van overgebleven is. Hè? Van de Kelten dus. Daar weten wij niks meer van. Daar is helemaal niks over. Dat is compleet uitgeroeid geworden. En er is iets anders voor in de plaats gekomen. Niet van de ene dag op de andere. Want als dat moet uitwerken, dan neemt dat een boel tijd. En het waren natuurlijk eeuwen. Maar niettemin, dat is wel wat er gebeurd is. Iets nieuws tot stand gebracht uit het oude. En we praten over de westerse samenleving. Dat is inderdaad zo. Erg evangelisch was dat programma van Schaeffer nou ook weer niet. Maar kan ook niet zeggen dat ik er in de tijd veel belangstelling voor had. 40 jaar geleden. Maar niet min. Het is iets minder is het dan. Maar het is inderdaad een historisch feit. Een belangwekkend feit. En we doen er goed aan ons dat te realiseren. Wij gaan weer terug naar Jeremia 31, vers 8. Onder hen zullen zijn blinden, lammen, zwangeren en barenden. Let op, tezamen. Ze worden toch beschouwd als één categorie. Als een enkelvoud, om zo te zeggen. Tezamen. En dat wordt dan nog een keer gezegd dat het gaat om een groep. Namelijk, met een grote gemeente zullen zij hierheen of herwaarts wederkomen. Nou weet ik wel dat het woord gemeente in het Oude Testament nogal eens gebruikt wordt voor Israël. Neemt niet weg dat datzelfde Hebreeuwse woord ook vertaald wordt in de Septuaginta met ecclesia. En dus in de praktijk gelijk is aan het Nieuwtestamentische woord dat ook inderdaad vertaald wordt standaard met gemeente. Het is wat voorbarig om te zeggen dat hier dus staat dat zij de gemeente vormen van vandaag. Op grond van dit ene woord. Maar het wijst in ieder geval een heel eind in de richting. Het is het bekende Hebreeuwse woord kahal. En natuurlijk vertaal je dat naar het Grieks van het Nieuwe Testament met ecclesia. Want ecclesia komt van kaleo. Maar het is eigenlijk hetzelfde woord als het Engelse to call. Of het Hebreeuwse kahal. Het Engelse spreken trouwens zelfs ook uit met een h ertussen. To call. Kahal. Dat woord is het. Dus met andere woorden, eigenlijk is het hetzelfde als wat in het Nieuwe Testament gemeente heet. En dat is het natuurlijk ook. Want daar gaat het over. Dit is een beschrijving. Op bedekte wijze, onthoud dat altijd, hè, gemeentelijke waarheid kun je vinden in het Oude Testament, maar het is daar verborgen per definitie. Dus je krijgt dit soort uitdrukkingen, maar ze zijn voor ons heel herkenbaar, omdat we ze lezen in het licht nou eenmaal van het Nieuwe Testament. Zo werkt dat. Met een grote gemeente zullen zij komen. En wat eerst heet Jacob of Ephraim. In vers 6 en vers 7. En wat dan op zou gaan naar Sion, tot de Heere onze God. Dat heet hier in tweede instantie een verzameling. Tezamen namelijk. Een verzameling blinden, lammen, zwangeren en barenden. En zij vormen een gemeente. Zo worden zij in ieder geval genoemd. Zij zullen komen met geween. En met smekingen zal ik hen voeren. Ze zullen komen met geween. Dat wil zeggen dan toch onder een soort van berouw. Het betreft dan ook inderdaad een bekering. Er wordt later een halve bladzijde verder op ingegaan. In vers 19. Maar ja, daar ben ik nog even niet aan toe. Maar daar gaat het over die bekeringen. Vers 18 en 19. Onder de naam van Ephraim. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Zekerlijk, vers 19, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. Enzovoort. En hier heet het nog, zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren. De Heer vraagt aan hen om hen te leiden. Ik zal hen leiden aan de waterbeken in een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. Later lees je in de Hebreeënbrief, maak dan rechte paden voor uw voeten, omdat gij niet struikelt en dat soort dingen meer. Daar gaat het over, hè. Ik zal hen leiden aan de waterbeken. Als u mij vraagt, is dat ontleend gewoon op Psalm 1? U weet wel, dat is die psalm, hoe heet die ook weer? I shall not be moved. Geplant aan waterstromen, enzovoorts. Ja. Ik zal hen leiden aan waterbeken in een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. Want, en dan blijkt weer over wie het gaat, wie die zij zijn. Het is toch Israël. Maar het is een Israël, en het is ook Jacob uit vers 7. In vers 9, eind van het vers, is het Israël. Of ook genoemd Ephraim. En in vers 8 genoemd als blinde, lammen, zwangeren en barenden tezamen. En ze worden een gemeente genoemd. Nou, tel dat maar bij elkaar op. Dat kan je niet missen. Dat is gewoon in de praktijk de Nieuwtestamentische gemeente. Maar niettemin wordt de naam van Israël eraan gegeven. En aangenomen dat het over de gemeente gaat, staat er dan... Want ik ben Israël tot vader en Ephraim is mijn eerstgeborene. En die term eerstgeborene, ja, die wordt in het Nieuwe Testament geplakt inderdaad op de gemeente. Want dat schriftgedeelte in Hebreeën 12, dat ik nou al een paar keer geciteerd heb, dat schriftgedeelte over gij zijt niet gekomen tot het tastelijke Sinaï, maar tot het ontastelijke Sion, namelijk tot het hemelse Jeruzalem enzovoort. Dat gedeelte spreekt over de gemeente als een algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Dat is Hebreeën 12, vers 23. En volgt op 22. Gij zijt gekomen tot de berg Sion, impliciet het ontastelijke Sion, tegenover het tastelijke Sinaï uit vers 18. Gij zijt gekomen tot het ontastelijke Sion, de stad des levende Gods. Let op, niet de stad van David, maar de stad van de levende God. Tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, onder verwijzing naar, er moet trouwens staan vele tienduizenden, letterlijk, maar vooruit, onder verwijzing naar Daniel 7, maar die laat ik maar buiten beschouwing. Gij zijt gekomen, vers 23, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen, onder verwijzing naar een Hebreeuws begrip, namelijk de raad van oudsten, die onder Mozes werd aangesteld, de raad van 70 oudsten. Die is een uitbeelding van de gemeente. Zijn oudsten en daarmee eerstelingen binnen Israël. Daaruit is nog het Sanhedrin samengesteld, later. Dat wil zeggen in de dagen van en na de ballingschap. Want in de geschiedenis heeft die raad nooit de functie vervuld. En onder verwijzing niet alleen naar het Hebreeuws oud-testamentische begrip, maar ook naar het verwijzing naar het Griekse begrip, gemeente. Want de gemeente in het Grieks, ecclesia, is de raad van, is eigenlijk de volksvertegenwoordiging uit het Griekse koninkrijk. Dat wil zeggen uit de Griekse koninkrijken, de stadstaten. Waarbij de koning mensen uit het volk aanwees die daarom zitting zouden hebben in de ecclesia, die dan zo heet, ecclesia, omdat als je het letterlijk vertaalt, betekent het woord de uitgeroepenen. Degene die door de koning geroepen zijn uit het volk om deel te hebben aan de wetgevende en rechtsprekende vergadering van de Griekse koninkrijken, of van het Griekse koninkrijk, net wat u wil. Dat wil zeggen, het is een bekend Grieks begrip. Maar inhoudelijk is het ongeveer hetzelfde als de Raad van Oudsten in Israël, want die werd verzameld doordat Mozes inderdaad die oudsten aanwees. Die kregen ook allemaal een convocatie, een uitnodiging, om deel te hebben aan die Raad van Oudsten, weet u nog? Nou ja, dat is wat de gemeente voor een ding is. Wij die tot geloof komen, worden door God daarmee aangewezen, vervolgens aangewezen en aangesteld binnen die ecclesia, die betrokken zou zijn bij het bestuur van zijn koninkrijk straks, wanneer dat geopenbaard gaat worden. Kortom, God is nog bezig met de formatie van zijn regering. Want daar gaat het over. En daarmee van zijn volksvertegenwoordiging. Daar horen wij bij. Een gemeente van eerstgeborenen, die als eerstgeborenen dus, in de hemelen opgeschreven zijn. Ingeschreven had ik beter gevonden. Want de idee van de uitdrukking is wis en waarachtig wel, dat het gaat om lui die op grond van geboorte hemels burgerschap hebben. Dat is minder bekend, helaas. Wij denken altijd maar, wij gaan naar de hemel. Maar het punt is dat naar Bijbelse maatstaven, wij hebben deelgekregen aan het leven van Christus, en dat is per definitie een hemels lichaam. Dat leven is ook uit de hemel afkomstig. Denkt u maar aan 1 Korinthe 15. De eerste mens is uit de aarde, en dus aas. Maar wij hebben deel gekregen aan de tweede mens, en de tweede mens is de Heere uit de hemel. Dat wil zeggen, daar ligt de oorsprong van ons leven. En dus zijn wij geboren burgers van de hemel. De aardigheid is dat wij, toevallig denk ik daaraan, wij hebben ook een psalm die daarover spreekt. Waarbij ik toch wel enigszins moet glimlachen bij het opschrift boven de psalm. Daar staat namelijk boven heerlijkheid der gemeente Gods. En meestal zijn die opschriften toch een beetje vervelend, omdat ze op voorhand op de gemeente worden toegepast van vandaag, op de kerk, zeg maar. Maar hier is dat volstrekt terecht. Psalm 87. Vers 2. De Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degene die mij kennen. Ziet de Filistijn en de Tyriër met de Moor, deze is al daar geboren. Wat staat hier voor geks? Er staat dat er zijn in Egypte, Rahab is een synoniem voor Egypte, Babel, dat is duidelijk, maar er zijn er in Egypte, in Babel, en zelfs onder de Filistijnen en onder de Tyriërs en onder de Moren, waarvan gezegd wordt, deze is geboren in Sion. Dat kan historisch helemaal niet. Want die zijn niet geboren in Sion. En toch staat het er. Ze zijn geboren in Sion. En van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren. En de Allerhoogste zelf zal hem bevestigen. Waar kan dat nou over gaan? Je hebt geen keus, het is maar één mogelijkheid. Dat het gaat over de gemeente van vandaag, verzameld uit alle volkeren. En ieder die wedergeboren wordt, wordt daarmee een hemelburger. Wij zijn in Sion geboren. En daarom heet het dus inderdaad in Galaten 4... het Jeruzalem dat boven is, dat is ons allermoeder. In de zin van, daar zijn wij geboren. Zie? Maar het kan alleen maar over wedergeboren mensen gaan. En dan nog alleen maar uit onze bedeling, feitelijk. En dan staat er ook nog, vers 6, eerst vers 5, de Allerhoogste zelf zal hen bevestigen. En dan vers 6, de Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende, deze is al daar geboren. De psalm gaat over niks anders dan dat van heidenen gezegd wordt, ze zijn geboren in Sion. En ze zijn daar ingeschreven en het is de Allerhoogste zelf die dat geregeld heeft, enzovoorts. En die dat als het ware, die administratie heeft bijgehouden, die bevolkingsadministratie en wat het maar wezen mag. En daarna lees je weer Hebreeën 12, gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Nou, lijkt me wel duidelijk waar het dan over gaat. Over een gemeente die eerst geboorterecht heeft. En dan weer naar Jeremia 31. Want het eerst geboorterecht binnen de voorschriften van het oude verbond, der wet, het eerst geboorterecht bracht met zich mee dat de eerstgeborene gewijd werd aan de dienst van God. Als het ware geofferd werd. Bestemd was voor God, dan wel voor de hemel. Nou ja, en dat is wat het is. En het hele systeem van eerstgeboorterecht in het Oude Testament is op een of andere wijze een voorafschaduwing van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Wij zijn eerstgeborenen en daarom bestemd voor de hemel. En geroepen zonen dus, om te erven. En zelfs een dubbel deel heet dat bij gelegenheid. En mijn punt is altijd geweest dat het eerstgeboorterecht van de gemeente, zoals vermeld in het Nieuwe Testament, dat wordt gerelateerd in elk geval aan Juda. Met andere woorden, niet het Joodse volk, maar de gemeente krijgt eerstgeboorterecht. Het is redelijk algemeen bekend. waarbij men zich verwisseld zijn geworden, het Joodse volk en de gemeente. Vele laatsten zullen de eerste zijn en vele eersten de laatste enzovoort. Ik sta er ook van harte achter. Ik moet alleen zeggen dat het uiteindelijk problemen oplevert. Want uiteindelijk is het zo dat wij in het Oude Testament lezen dat Israël dan wel Ephraim eerst geboorterecht heeft boven Juda, boven het Joodse volk. En in het Nieuwe Testament lezen wij dat de gemeente eerst geboorterecht heeft boven het Joodse volk. En ik ben van mening dat daar gewoon een lijn tussen loopt en dat dus dat eerst geboorterecht van de gemeente niks anders is dan de vervulling die de Heer van de beloften die de Heer aan Ephraim met name gedaan heeft. En dat geheel Israël eerst geboorterecht heeft boven de volkeren, maar dat binnen Israël dat geboorterecht berust, niet bij de twee, maar bij de 10 stammen van Israël. En de vervulling van die beloften is het ontstaan, de verzameling van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En dat moet dus noodzakelijk hebben plaatsgevonden hebben via Ephraim, of anders via de naam van zijn vader, namelijk via Jozef. En daarna is het probleem eigenlijk opgelost. Want dan weet je meteen waarom al die Jozefen in het Nieuwe Testament ten tonele gevoerd worden. Altijd als oorzaak der dingen, of als mentor, of als beschermer, of wat dan ook. Op een of andere wijze, de hele zaligheid staat onder die noemer van Jozef. Onder de naam van Jozef. Daarom heette de vader van de Heer Jezus zo. Daarom is ook bij zijn wedergeboorte, dat wil zeggen bij zijn opstanding, was het uit het graf van ene Jozef, in de tuin van ene Jozef, enzovoorts. En vandaar dat ene Jozef het was die Paulus bij zijn moeder vandaan haalde. Want Paulus kende ook een nieuw begin, weet u nog? Saulus verdween uiteindelijk gewoon naar zijn huis in Tarse. En na een paar jaar werd hij daar opgehaald door ene Jozef, die hem meenam op zendingsreis. Waarna die Jozef, dus net als al die anderen, weer van toneel verdween. Maar het hele zaakje staat onder de naam Jozef. En dat is niet voor niks. Daarmee wordt aangegeven dat heel de roeping van de gemeente voortkomt uit Jozef en dus uit Ephraim en dus iets breder uit de 10 stammen van Israël. Dat zijn grote lijnen, maar ze zijn volstrekt herkenbaar. En het berust natuurlijk ook in belangrijke mate op de geschiedenis van Jozef. En de symbolische betekenis daarvan reeds in Genesis uiteraard. Hè? Jozef die een verborgen koninkrijk had voor zijn broeders. Dat wil zeggen, verborgen voor zijn broeders. Maar ze vonden hem wel. En daar gaat het maar om. Kortom, zij zullen terug in Jeremia. Ze zullen komen met geween, met smekingen zal ik hen voeren. Namelijk, ik zal hen leiden aan waterbeken. Als ze tenminste op de smekingen van de Heer ingaan. En gehoor geven aan de beden van de Heer zelf. U weet wel, wij bidden nu van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Enzovoort. In een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot vader. Niet maar in de betekenis van verwekker. Maar in de algemene betekenis. De grote betekenis van het begrip vader, namelijk erflater. Zo heet dat. Erflater. En zoon, altijd in de zin van erfgenaam. Dat is de fundamentele betekenis van de term. Dat bij ons erfenissen geen rol van betekenis meer spelen, omdat toch de staat er mee aan de haal gaat. Ja, dat is me allemaal wel bekend. Maar niettemin, het hele idee van de voortplanting in de Bijbel is dat niet maar dat het tot doel heeft om het menselijk geslacht in stand te houden, maar om te voorzien in een erfgenaam. Dat is waar het over gaat. Als zij hem een zoon baart, is dat opdat hij een erfgenaam zou hebben. Dat is het verhaal. En dat is een belangrijke aangelegenheid. Onder de wet wordt het ook nog geregeld, hè, dat als iemand dan geen zonen heeft, hoe moet het dan? En dan wordt er van alles geregeld op dat zo iemand dan toch een erfgenaam zou krijgen. Op wat voor wijze dan ook. Eventueel via een dochter. Of zo. Of eventueel via zijn broer. Is dat allemaal in de wet? Over dat zwagerhuwelijk en over die wet omtrent de erfdochters, kent u dat woord nog? Ik dacht dat het een woord was dat de statenvertalers hadden uitgevonden. De erfdochters. In verband met de dochteren van Selafiat enzovoort. Achteraf blijkt dat het een gewoon Nederlands woord was. En waarschijnlijk nog is dus. De erfdochters. Maar vooruit. Ik ben Israël tot vader. En Efraïm is mijn eerstgeborene. Dat wil zeggen, binnen Israël berust het eerstgeboorterecht bij Efraïm. Er staat een verwijzing bij naar Exodus 4, vers 22. Die is goed, maar dat is de brede verwijzing. De verwijzing namelijk naar dat de Heer zegt, Israël is mijn zoon. Dat wil zeggen, zeg tegen Farao dat hij Israël laat gaan, laat mijn volk gaan. Je weet wel, let my people go en zo, hè. Let my people go. Want Israël is mijn zoon. En dat betekent gewoon dat God zegt, dat volk moet niet in slavernij zijn. Dat volk is het hoofd der heidenen, met de term hieruit vers 7. En het moet dus in de vrijheid gebracht worden. En daar wordt naar verwezen, dat is terecht. Maar de uitdrukking Efraïm is mijn eerstgeborene, die zou dan toch in ieder geval verwijzen naar Genesis 48. Want dat is de hele strekking van Genesis 48. Dat Efraïm eerstgeboorterecht krijgt onder alle zonen van Jacob. In de plaats van zijn vader Jozef dan. Hè? Maar goed, die hoeft het niet uit te leggen, neem ik aan. Efraïm, de stam van Efraïm krijgt eerstgeboorterecht onder alle stammen van Israël, die sindsdien dus 13 stammen zijn bij elkaar. Hè? Maar reken dat maar eens na. Dat is Efraïm. En dan hebben we altijd nog, ik hoop dat ik het goed, ik zal even kijken of ik het goed zeg, 1 Kroniek 5. Want in 1 Kronieken 5 gaat het over de nakomelingen van Ruben. En Ruben, zoals u weet, was de oudste zoon van Jacob. Die zou menselijkerwijs, en als het weer mee zat en ijzerweden dienen, hoe heet zoiets, als er verder geen maatregelen genomen worden, zou Ruben het eerstgeboorterecht krijgen. Bij gebrek aan een testament, om zo te zeggen, zal Ruben het eerstgeboorterecht krijgen, want hij was nou eenmaal de oudste. Maar hier kwam een testament, vader bepaalde anders. En dat vind je dan in Genesis 48 en 49 uitgebreid. En hier in 1 Kronieke 5, er staat, de zonen van Ruben nu, de eerstgeborenen van Israël. En dan komt er een lang stuk tussen haakjes. En daarna begint de zin opnieuw in vers 3. De zonen van Ruben, de eerstgeborenen van Israël, zijn Hanoch en Palu en Hezron en Garmi. Palu, daar stammen nog de. Nou ja, nee, ga ik niet vertellen. Ga ik niet doen, want dan kan ik wel doorgaan. Er zijn 70 kleinzonen in de Bijbel. En ze worden allemaal vader genoemd van een of ander volk. Wat er ook bij staat. En de meeste daarvan kun je gewoon terugvinden in de geschiedenis. De meeste daarvan. Niet allemaal, maar de meeste daarvan vind je gewoon terug. Onder dezelfde namen namelijk. Makkelijk genoeg. Maar ja.
Noem even een voorbeeld.
Hè?
Noem even een voorbeeld.
Nou, het voorbeeld wat ik altijd rechtstreeks bij de hand heb, is hier dicht in de buurt. De Belgen stammen af van Beleg. Die weet ik uit mijn hoofd, maar al die anderen, dan moet ik mijn lijstje pakken. De meeste tenminste. Stammen af van Beleg. Bela staat er, maar het eindigt op een ajin. En dat is die keelklank. Beleg, daar stammen de Belgen vanaf. En de Walen trouwens ook. Want als je dat woord Walen opschrijft in het in het Hebreeuws, met Hebreeuwse letters, krijg je hetzelfde woord, Beleg. Want de B en B, dat zijn dezelfde letters eigenlijk. Hè? En je vindt ze natuurlijk ook terug in Wales. En in Wales. Kent u Wales? Grote plaats in Somerset, in Engeland. Ja, vind je gewoon die namen terug. En een broer van Beleg was weer Art. Een andere zoon van Benjamin. En daarvan stammen de Ardeni. Een Belgische stam heet dat. De Ardeni, die hun naam achtergelaten hebben in de Ardennen. Om maar eens wat te roepen zo links. Zo werkt dat, ja. Je vindt ze allemaal terug. En wat zei ik nou net over die Picten? Ik heb het in de pauze even opgezocht. De Picten, die werden zo genoemd door de later invallende Saxen. Die zagen die pictures op het lijf van die lui. En ze noemen ze dus Picten, vanwege hun tatoeages. Maar zelf heten ze de Gadeni. En dat betekent dat ze afstammen van Gad. Nog een heleboel andere meer, want alle goten, en er zijn nogal wat goten. Westgoten, Oostgoten, een dakgoten. Gouden. Ja, Gouden. Die stammen weer van. Ook allemaal van Gad. Dat is een heel verhaal, maar. Maar dat is dan bij wijze van voorbeeld. Hè? Is dat voldoende zo? Mooi. Waar waren wij? Bij die lange tussenzin. Want de kinderen van Ruben. Oh ja, en dan stopt de schrijver. Ja, het is ingewikkeld, maar. Maar toch begin ik met de opsomming bij Ruben, want die was na de mens de oudste. Maar er is iets mee. Hij was weliswaar de eerstgeborene, maar het heeft niet zo lang geduurd. Hij was de eerste die geboren werd. Maar wat betreft het eerstgeboorterecht, ja, dat werd van hem afgenomen. Dat staat ook meteen aan het begin van Genesis 49. Meteen. En hier staat het in de lange stuk wat men tussen haakjes gezet heeft. Vers 1. Want hij was de eerstgeborene, maar terwijl hij zijn vaders bed ontheiligd had, hij had het beklommen, staat er in Genesis 49, terwijl hij zijn vaders bed ontheiligd had, werd zijn eerstgeboorte gegeven aan de zonen, meervoud, aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël. Doch niet zodanig dat hij zich in het geslachtsregister naar de eerstgeboorte rekenen mocht. Dat wil zeggen, in het geslachtsregister blijft Ruben bovenaan staan. Maar wat het erfrecht aangaat, worden het de zonen van Jozef. Let op de zonen. Het is Efraïm en Manasse. Er is altijd een reserve bij, hè? Ja. En dan vers 2. Want Juda werd machtig onder zijn broederen. En die tot een voorganger was uit hem, waarbij voorganger synoniem is voor koning. Er zijn nog heel wat schriftplaatsen meer waar de koning de voorganger genoemd wordt, hoor. Dus dat is niks bijzonders. De koning was uit hem, dat is ook Genesis 49. Doch de eerstgeboorte was van Jozef. En dat wordt dan gezegd hier in 1 Kronieken. En daar ben je honderden jaren verder inmiddels. En dat geldt nog steeds dus, hè. Dat wil zeggen, als je een brief moet bezorgen aan Israël, moet je hem bezorgen bij Efraïm. Want die gaat daarover. Hij is weliswaar niet de koning dan. Officieel. Niet van heel Israël, althans. Maar hij is de meest vooraanstaande. Hij is de leidende stam. En inderdaad, onder de 10 stammen was hij dat en is hij dat nog steeds. In zeker opzicht. En dan weer terug naar Jeremia 31, vers 9. Wat had er gewoon moeten staan natuurlijk, hè? Ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn eerstgeborene. En het punt is dat waar dat nieuwe verbond aanbreekt, ik verwijs maar weer gemakshalve naar het opschrift, boven vers 2, waar dat nieuwe verbond aanbreekt, komt het dus inderdaad eerst terecht. Bij Efraïm als vervulling van de belofte van eerstgeboorterecht aan Efraïm. Hebben we die? Nou ja, daar hebben we iets om over na te denken. Volgende keer nemen we de draad op bij vers 10. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij zeggen u dank voor de rijkdom van uw profetisch woord. Wij danken u dat wij inderdaad het Oude Testament mogen en kunnen lezen in het licht van het Nieuwe. En dat inderdaad die verborgene dingen uit het Oude Testament door het Nieuwe worden geopenbaard. Zodat we daadwerkelijk geleid worden in heel uw waarheid. Wij danken u dat we onszelf voor tijd en eeuwigheid geborgen mogen weten bij u. En dat we ons mogen realiseren dat u ons getrokken hebt uit deze wereld en ons gemaakt hebt tot uw kinderen en ons bestemd hebt tot zo'n stelling in de toekomst. Maar daarnaast mogen we ook zien hoe u uw beloften van ouds gedaan vervult, ook in de geschiedenis van deze wereld en bijzonder in de geschiedenis van Israël. Dat u trouw blijft aan uw beloften en dat wij als individuele gelovigen daar de vruchten van mogen plukken. En ons mogen realiseren dat ook onze positie rust op de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob, precies zoals wij het zwart op wit lezen in uw woord. Wij danken u daarom voor het burgerschap van Sion, voor het hemelse burgerschap waar u ons hebt opgeschreven en ingeschreven, waarvan wij burgers geworden zijn, door geboorte en dat uit de rijkdom van uw genade. Wij danken u daarom ook dat we vanavond dit profetisch woord mochten openen dat zeer vast is. En wij vragen u, plant u uw woord in onze harten. Graveert u dat in onze harten, opdat het daar vrucht zou dragen, onze zielen zou zalig maken, ons gemoed, ons denken zou veranderen, opdat wij veranderd zouden worden, niet alleen uitwendig in de toekomst, maar reeds nu ook inwendig naar uw beeld. Wees u daarom ons nabij, met uw geest die ons in die waarheid zou leiden, om Christus wil. Amen.